Goedenavond gemeente, iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar ik voor zal gaan, dominee Boekman uit de Hongerige Wolf. Volgende week hoop ik voor te gaan, dominee van de Top uit Wedde. Onze organiste is de heer Jaap Bijma. Onze aanvangslied is lied van op het stelsel vermeld staat 133. Namens de kerkeraad wens ik u een gezegende dienst.
Zullen we in stil gebed tot de Heer onze God gaan. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet geschapen heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God heeft aan Abraham beloofd dat hij tot een groot volk zal worden. En over die belofte, waarin de komst van het zaad, de komst van Christus ook opgesloten zit, van die belofte zingen we ook uit Psalm 105, vers 3 en 4... God die aan ons zich openbaarde en vier de Heer heeft Isaac uitverkoren. Gemeente om samen te bidden. Het is ook heerlijk om zelf te bidden. Om bij God te zijn. Want Paulus zegt: laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Maar om dat niet alleen persoonlijk te doen, de weg te gaan die Jezus gebaand heeft. Niemand komt tot de Vader dan door mij, om dan ook door Jezus tot de Vader te gaan. Heerlijk. Maar ook als gemeente, dat je samen bidt. En dat je ook met elkaar beseft. God is onze God. En dat we ook alles kunnen vertellen, mogen vertellen, vragen om zijn leiding. En dat willen we ook doen. Zijn leiding ten aanzien van de schrift die we lezen. Zijn woord, zijn belofte. Dat we ook leren mogen vanuit wat in de schrift is beschreven over God en wat God van ons vraagt. Dat we ons zo ook openstellen dat de Heilige Geest ons vervult. En vanuit de schriften ook de stem van God laat horen We gaan in gebed. Groot en heerlijk God in de hemel. U die bij ons gekomen bent. Zo dichtbij. God met ons. Ja, nog veel dichterbij. God in ons. Want de liefde van God hebt u in onze harten uitgegoten door de geest die ons is gegeven. En het is de geest van de Vader en de geest van Christus, waarvan Paulus ook getuigt, door welken wij roepen Abba Vader. En Heere, grote Kyrios, u die alles voor ons volbracht hebt, u die aan de rechterhand van de Vader bent, het is door u dat we ook echt mogen gaan, mogen weten dat we bij God de Vader thuiskomen. En dat is ook vanavond, niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente samen, dat we bij u schuilen. En we genieten ook van de psalmen, als David dat zingt, bij u Heere schuil ik. En dan begrijpen we het ook, dat het soms ook heel moeilijk kan zijn en dat we dan bij u rust vinden. Maar nu mogen we dat moment van schuiling ook samen beleven. Om bij u te zijn, tot rust te komen, op kracht te komen, onderwijs te ontvangen. En daar bidden we ook om, Heere. Dat u met uw woord en geest tot de gemeente gaat spreken. Dat u deze plaats vervult met uw geest. Waar u uw woord zendt. En waar u ons ook aan elkaar verbindt als voorganger en gemeente. Om samen te luisteren. Om samen ons te laten leiden door u. Dat u aan het woord komt en aan het woord bent en aan het woord blijft. En dat we alles om ons heen mogen vergeten. En dat we u alleen die spreekt. Dat we dat overhouden, vasthouden en daarmee ook weer de week ingaan. Zegen uw woord, Heere. Want het is een groot geschenk, al die geschriften. En nu mogen we de schrift lezen. En Heere, dan hebben we het zo nodig dat u het voor ons hart openlegt. Dat we het niet alleen met ons verstand begrijpen, de lijnen die erin liggen. En dat we die kunnen zien ook. Maar ook dat we het gaan begrijpen. Dat het grootste wonder is dat u bij ons bent gekomen. En dat u ook ons roept om uw werk te doen. Zoals u ook tot uw discipelen kwam. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En u blies de Heilige Geest op hen. Wilt u dat ook aan ons vervullen, Heere? Want dan krijgen we onderwijs niet alleen voor onszelf, maar ook om door u te worden uitgezonden. De nieuwe week verder in. Om van u te getuigen waar u ons ook zendt. Heere, help ons daarbij om getuigen te zijn en om dat licht wat u zelf bent en wat u in ons ontstoken hebt, niet zullen verbergen, maar juist op een plaats zullen laten schitteren dat het zichtbaar is in een wereld waarin zoveel duisternis is, waar de dood heerst, want de dood omringt ons en de mensen die ja, daar ook niet verder kunnen komen dan de dood. En daarom dat ze zo hopeloos bezig zijn om zoveel mogelijk uit dit leven te halen. Zolang het vrolijk en prachtig is, genieten ze volop. En als het minder gaat, proberen ze ook nog wat te genieten. En dan gaan ze op een oude dag nog een lange reis doen of iets beleven en meemaken. Want ja, je leeft maar één keer. Heere, wat een dwaasheid. Wat een duisternis. En wat een leugen ook van Satan die zoveel mensen in zijn greep heeft. Want we zijn niet voor de dood geschapen. We zijn door u geschapen om te leven. Met u te leven. En dat de dood er is, dat is vanwege onze zonde. Maar het is ook waar dat Jezus er is. En dat er een kruis heeft gestaan op Golgotha. Dat onze zonde en ongerechtigheid aan het kruis is gehecht. En dat u uit de dood bent opgestaan. Dat het leven door u verworven is. Heere, we hebben zo'n rijke boodschap om door te geven. In een wereld waarin de dood heerst. Heren, mogen wij getuigen van het leven. Zend ons maar. En dat we ook heel persoonlijk mogen weten. De kracht dat u leeft. En dat u het hebt gezegd. En gij zult leven. Heren, zegen uw woord. Open de schrift. Breid uw koninkrijk uit over heel de wereld. Op alle plaatsen waar u uw woord zendt, maar ook waar uw woord nog niet is. Spreek, Heren, en wilt u krachtig werken. Op mensen die soms lange reizen afleggen om gebieden te bereiken waar uw woord nog nooit geweest is. Bewaar ze en zegen ook al die projecten. We bidden ook voor alle hulpverleningen. Er gebeuren zoveel rampen in de wereld. We weten dat de aarde kreunt, in barensnood is. Ook vanwege al onze zonden. En Heren, te midden van al die nood, wilt u nog geven dat de hulpverlening gezegend wordt. En dat dwars door alles heen het getuigenis mag klinken dat u terugkomt en dat u alle dingen nieuw maakt. Heren, zegen ons en vervul ons met uw geest. Om Jezus wil. Amen. We gaan de Heilige Schrift lezen. We doen dat vanuit het eerste Bijbelboek, Genesis 24, vers 1 tot en met 14. Genesis 24, we lezen 1 tot en met 14. Abraham was inmiddels op hoge leeftijd gekomen. En de Heer had hem in alle opzichten gezegend. Nu zei Abraham tegen zijn oudste knecht, die het beheer had over zijn hele bezit, leg je hand onder mijn heup en zweer bij de Heere, de God van hemel en aarde, dat je voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken onder de Kanaanieten, tussen wie ik hier woon. Ik wil dat je naar het land gaat waar ik vandaan kom, naar mijn familie, en dat je daar voor mijn zoon Isaac een vrouw zoekt. De knecht antwoordde, misschien weigert die vrouw met mij mee te komen naar dit land. Moet ik uw zoon in dat geval terugbrengen naar het land dat u verlaten hebt? Nee, zei Abraham. Je mag mijn zoon onder geen beding daarheen terugbrengen. De Heere, de God van de hemel, die mij heeft opgedragen weg te gaan bij mijn naasten, verwanten en mijn geboorteland te verlaten, en die mij onder ede beloofd heeft dat hij dit land hier aan mijn nakomelingen zal geven, hij zal zijn engel voor je uitsturen, zodat je daar een vrouw voor mijn zoon zult vinden. Mocht die vrouw weigeren met je mee te gaan, dan ben je van deze eed ontslagen. Maar breng mijn zoon in geen geval daarheen terug. Hierop legde Abrahams knecht zijn hand onder de heup van zijn meester en zwoer hem te zullen doen wat hij gevraagd had. Hij nam 10 van de kamelen van zijn meester en begaf zich op weg met allerlei kostbaarheden die hij van zijn meester meekreeg. Zo ging hij naar Aram, naar Haraim, naar de stad van Nahor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput. Het was tegen de avond, omstreeks de tijd dat de vrouwen de stad uitgaan om water te putten. Toen zei hij, dat is dus de knecht van Abraham, Heere, God van mijn meester Abraham, als u mijn meester Abraham genegen bent, laat het mij dan zo vergaan. Ik sta nu bij deze bron en de meisjes uit de stad komen hier straks water putten. Het meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te nemen om mij te drinken te geven, en dat antwoord, ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven, laat dat het meisje zijn dat u bestemd hebt voor uw dienaar Isaac. Als zij zo reageert, zal ik weten dat u, mijn meester, genegen bent. Nou, dan stop ik hier. Want later dan komt Rebecca en het gaat allemaal zoals het zo door de knecht is voorgesteld. Maar dat komt straks in de preek wel weer terug. Ik wil met name vanaf vers 12 tot en met 14 centraal stellen. Het gebed van Abraham, die dus gaat bidden om de vervulling van de belofte van God aan Abraham. En ik lees nog alleen het 12e vers. Toen zei hij, Heere God van mijn meester Abraham, als u mijn meester Abraham genegen bent, laat het mij dan zo vergaan. Nou, en dan gaat hij dat teken stellen. En dan vervult God dat teken ook nog in vers 14 en verder. zullen we eerst nog zingen. We doen dat vanuit het stencil. Dat is machtig God sterke rots, u alleen bent waardig. Opwekking 277. Gemeente.
Dat lukt zo ook wel toch? Dan neem je het ook wel een deur, hoor. Ja.
We hebben gelezen in Genesis 24 dat Abraham op hoge leeftijd is gekomen. En dan gaat hij zich zorgen maken over de voortgang van zijn gezin. Want hij wil graag dat zijn zoon Isaac gaat trouwen. Het is een verlangen dat er kleinkinderen komen. En niet zomaar een verlangen, dat kennen we allemaal. Het is heerlijk als God het ook geeft, dat je grootvader, grootmoeder wordt. Maar voor Abraham zit er nog een extra laag onder. Dat is deze, dat God heeft beloofd dat vanuit Isaac, dat uiteindelijk de Messias geboren zou worden. God die mens zou worden. De Christus. Onze verlosser. En Abraham weet hoe belangrijk het is dat de geboorte van de zaligmaker, de komst van Christus, niet zomaar een zaak is van, nou ja, we kijken wel hoe het loopt en we wachten maar af en ik rommel een beetje aan en ik zie wel hoe het afloopt. Nee, dat heeft ook alles te maken met trouw zijn, je verantwoordelijkheid nemen. En vooral ook om je weg te zoeken in het woord. Om je weg daar vast en zeker te maken. Nou, dat is ook een psalm. Zet mijn treden in uw spoor. Dat is psalm 17. Nou, en dat is ook wat Abraham doet. Hij zoekt zijn weg vast te maken in het woord. En Abraham weet, God heeft hem geroepen. Dat is Genesis 12. Geroepen uit Ur van de Chaldeeën is hij helemaal naar het noorden getrokken. En uiteindelijk via Haran is hij naar het zuiden afgebogen. En is hij gekomen in het land wat God hem heeft gewezen. En beloofd en gegeven. Vooral ook als Lot en Abraham uit elkaar gaan in Genesis 13. Dan bevestigt God nogmaals. Dit land, kijk maar naar het noorden, kijk maar naar het zuiden, oost, west. Alles wat je ziet, geef ik aan u. Dus het is de belofte van God. Jij wordt tot een groot volk. Dit land is voor jou en voor je nageslacht. En dat zijn de dingen waar Abraham mee rekent. Hij rekent met het woord van God, met de belofte van God. En u heeft God hem een zoon gegeven. Nou, dat is een wonder. Want eerst was er geen kind. Maar God heeft een kind gegeven. En dan weten we ook in Genesis 18 dat het even best wel moeilijk is geweest voor Abraham. Want hij moest zijn zoon meenemen naar Moria en offeren op een van de bergen die God hem zou wijzen. Nou, het kind van de belofte is gekomen, Isaac. En dan moet je hem offeren. Abraham heeft daar moeten leren om niet aan het zichtbare vast te houden, maar om de onzienlijke, om God en zijn woord vast te houden. En Paulus zegt ook in de Hebreeënbrief dat Abraham is gehoorzaam geweest door het mes omhoog te steken, om bereid te zijn om toe te stoten vanuit de gedachte dat God bij machten was, macht genoeg had om Isaac weer uit de dood terug te geven. Maar daarbij komt het ook dat Abraham dat mes niet hoeft te stoten. Want God zegt, Abraham, Abraham, strek u al niet uit. Doe uw zoon geen kwaad. Niet alleen het geloof is beproefd. Abraham hield en houdt aan God vast. Maar het wordt ook voor eens en altijd duidelijk, geen mensenoffers. God vraagt niet een mensenoffer. En dat was juist wel de situatie in de omgeving van Kanaan. Daar werden mensenoffers gebracht om goden te manipuleren, om goden aan je kant te krijgen. Afgoden, dat begrijpen we wel. Om de vruchtbaarheid aan je kant te krijgen, regen en zonneschijn te kunnen manipuleren. Daar werden mensen voor geofferd. Kinderen geofferd. Het was dan ook een goddeloze samenleving. En in die goddeloze samenleving wil God aan Abraham duidelijk maken, ik wil geen mensenoffer. En tegelijkertijd is het geloof van Abraham beproefd. Nou, nu is dus Abraham in Genesis 24 en dan is hij gezegend. Dat is een mooi begin natuurlijk, een mooie samenvatting, gezegend. Hij heeft een kind, ja en nu, hoe nu verder? Ja, er moet nageslacht komen, kinderzegen, kleinkinderen. Dus er moet een huwelijk worden gesloten. En zo is het dat Abraham zich bezorgd maakt over de toekomstige vrouw van Isaac. En er zijn er een paar opties. Je kan de tentdoek open doen en je gaat naar buiten toe en je kijkt eens rond in de buurt of er wat leuke meisjes zijn, geschikte huwelijkskandidaten. Maar dat is wat Abraham dus beslist niet wil. Want hij weet als geen ander dat de Kanaanieten en de Amorieten, die dus in het land Kanaan wonen, de volkeren waar Abraham te midden van woont, dat zijn goddeloze volkeren waar mensenoffers worden gebracht, kinderoffers worden gebracht. En God heeft over die volkeren uitgesproken dat het oordeel van God zeker zal komen. Op een hele bijzondere manier. En dat lees je in Genesis 15. Namelijk dat God tegen Abraham zegt. Abraham, jij krijgt een kind. Dat is de vorige geboorte van Isaac. Nou, en uiteindelijk zou dan uit jou een groot volk voortkomen. En het volk wat uit jou voortkomen zou, zou meer dan 400 jaar verdrukt worden in een land ver hier vandaan. En dan na 400 jaar zal ik jouw volk, dat uit jou voortkomt, terugbrengen in Kanaan, om dan de volkeren die daar zijn uit te roepen. Ja, zeg. Dat doe je toch niet? Tuurlijk niet. Dat is genocide. Dat doe je niet. Toen niet en nu niet. Is dan de God van het Oude Testament een bloederige God? Een God die voor de dood is? En de God van het Nieuwe Testament is de God van vrede? Nee, zo zit het niet. God is de God van gerechtigheid. Want als God tegen Abraham zegt, jouw volk zal over 400 jaar uit dat land terug worden gebracht, dan weten wij uit de geschiedeniskennis, dat gaat over Egypte, dat gaat over die lange donkere tijd die ze daar hebben doorgebracht. God zegt, als dat volk van jou terug wordt gebracht door mij, dan zal het ook het moment zijn, dat staat letterlijk in Genesis 15, dat de maat van de zonde
dat de maat van de zonde helemaal vol is. Kun je zomaar allemaal nalezen. Dus, kijk, ik heb nu wat uit gedronken, dat is nu bijna leeg. Maar dan moet die maat van de beker vol, totdat die tot aan de rand gevuld is. En dan zal het moment zijn, 400 jaar wordt erbij genoemd, dan zal dat volk een instrument zijn in mijn hand om die volkeren uit te roeien, te straffen. Het oordeel van God is rechtvaardig. Dat is de les. Het oordeel van God komt na lang geduld. Want God heeft dus honderden jaren geduld met de Kanaanieten en de Amorieten. Het is niet van ze zondigen en God gaat gelijk er bovenop. Nee, God is, dat is een oud woord, langmoedig. Dat betekent dat de neusvleugels en hoofdvleugels heel snel open gaan staan. Dat je briest van toorn. Nou, dat is dat je neusvleugels gaan trillen. En nagaan, dat is het Hebreeuwse woord over het geduld van God. Dat betekent dat God traag tot toorn is. Zijn neusvleugels, menselijkerwijs gesproken, gaan niet zomaar snel openstaan en trillen. God loopt niet zomaar rood aan. Nee, als het oordeel komt, is dat na lang geduld, dan is de maat vol. Dat is toch echt vol. Dat is toch 100%, meer dan 100%, ja. Is menselijkerwijs gesproken, dan is het rechtvaardig tot en met. En daar is er ook geen ontlopen meer aan. Dat geldt ook voor de komst van Jezus, die terugkeren zal. We kunnen nu ook de gedachte hebben, laat God alles lopen. Komen ze er allemaal mee weg? Al die verschrikkelijke dingen die gebeuren. Nee, niemand komt er mee weg. God komt er al terug. Malachi 4 zegt, er is een gedenkboek voor Gods aangezicht. God ziet het en zal rechtvaardig oordelen. Ook een goddeloze stad als Nineveh onttrekt zich niet aan het oog van God. Ook Sodom en Gomorra, ze zijn al lang en breed omgekeerd in Genesis 24. Kijk, en dat is het tweede wat Abraham deed. Genesis 15. Het woord van God. Kanaan wordt gestraft, zeker. Als de maat van de zonde vol is. En het tweede wat Abraham heeft gezien, is dat hij de rookpluimen zag opstijgen boven de vlakte van Sodom en Gomorra. Dat betekent, hij is getuige geweest van het begin van de oordelen over deze regio. God laat niet met zich spotten en ziet de zonde niet door de vingers. Nou, en dan is daar een vader, Abraham. Hij is oud geworden. Hij heeft uit Gods hand een kind gekregen. God heeft over dat kind gezegd. Daar zullen ook andere kinderen geboren worden. En weer andere kinderen, weer andere kinderen. En uiteindelijk zullen alle geslachten, volkeren van de aardbodem, gezegend worden. Vanuit en door Isaac, nou dat is de belofte van de komende Christus. Maar dan wordt het ook wel spannend voor Abraham. Met wie gaat Isaac nu trouwen? Heel eenvoudig, gewoon bottom line. Hoe nu verder? Want God heeft beloofd. Maar ik zei al, je maakt je gang en treden vast in het woord. Nou ja, God heeft beloofd. Een groot volk, dit land wordt je bezit. De Messias zal straks geboren worden. Ja, de ene vrouw, dan moet Isaac trouwen. En met wie? Ja, niet met een Kanaanitische vrouw. Dat is duidelijk. Want, ja, dan kun je bijna zeker weten dat Isaac een onderdeel wordt van de Kanaanitische cultuur. Misschien dat hij nog een klein beetje body heeft en stevig staat en niet zo snel zich laat meesleuren met allerlei rare dingen. En dat de kinderen van Isaac en, nou ja, als je met zo'n Kanaanitische vrouw zou trouwen, zouden zeggen van ja, vader is daar op tegen, maar ja, wij doen het toch lekker wel. Dat zou toch verschrikkelijk zijn, dat zou spelen met de belofte betekenen, spelen met vuur. Nee, Abraham is ervan overtuigd, Isaac moet apart staan. Isaac moet geen onderdeel worden van deze cultuur, van deze samenleving. Hij moet apart blijven staan. En daarom laat Abraham zijn oog vallen op Haran. Dat is het gebied waar hij vanuit Ur naartoe getrokken was. En een tijd lang is blijven wonen. Waar zijn familie woont. Later blijkt dat Laban er ook zit en zo. En gaat Jacob daarheen vluchten. Dat weet Salomo in de vervolgens. Maar Abraham weet. Laat dan daar een vrouw vandaan komen. Maar niet uit de vrouwen van de Kanaanieten, want daar rust het oordeel op. Nou ja, hij heeft een knecht, Eliezer, uit Damascus. Nou, dat lees je ook in Genesis 15. En die knecht is trouw, dat is een hele hoge knecht, een hoge positie. En die krijgt de opdracht, Eliezer, luister goed. Jij gaat voor Isaac een vrouw zoeken, werven, meenemen. Vanuit Haran, dat is dat gebied waar mijn familie nog woont. Zoek daar maar een vrouw, een geschikte huwelijkskandidaat en neem maar mee naar hier. Want dit is het land wat God aan mij en aan Isaac en aan het nageslacht gegeven heeft. Wil je je hand onder mijn heup leggen? Dat je een eten aflegt, zweert bij de levende God. Want zo serieus is Abraham. Het gaat niet om iets kleins, het gaat echt om een serieus dingetje. Het gaat om het woord van God. Het gaat om dat Isaac niet zal opgaan in die cultuur van Canaan. Ja, maar Eliezer die is niet zo makkelijk overtuigd. Hij gaat wat ja-maars tegen inbrengen. Hoe zit dat nou, Abraham? Het kan toch ook zijn dat ik daarheen ga en ja, ik kan wel mijn hand op je heup leggen en die eten afleggen, maar ik wil toch eerst even wat afspreken met u, want straks kom ik in Haran en dan zegt die vrouw, ja, ik ga met jou niet mee. Dat is mij veel te ver en ik ken die mensen niet, Isaac. Ja, dat zegt me niks. Abraham, ik had wel van gehoord, hoe heet de familieverhalen, maar het is toch goed mogelijk, Abraham, dat die vrouw niet meegaat. Moet ik dan Isaac daarheen brengen? Dat is toch ook een optie? Dat is een menselijke gedachte. Ik begrijp hem ook. Maximaal zit Eliezer mee te denken in de mogelijkheden. Wat nu als die vrouw niet mee wil, dan breng je toch Isaac daarheen. Dan ben je van die Kanaanieten af en dan... Nee, zegt Abraham. Nee, mijn zoon, niet daarheen. Dus je ziet dus... twee uitersten. Abraham zit tussen twee vuren. Isaac moet niet opgaan in die Kanaanitische cultuur, maar ook niet terug worden gebracht naar Haran. Dit is de place to be. Dit is de plek waar God Abraham gesteld heeft. Waar God belofte aan verbonden is. Dit land heb ik u gegeven. En zal ik aan uw nageslacht geven. Abraham neemt God serieus. Dus dan is een eigen gekozen oplossing geen oplossing. En misschien heeft, ik zeg misschien, want ik weet niet zeker, maar ik denk het wel. Ik denk dat Abraham wel een lesje geleerd heeft. Want hij dacht in Genesis 16, het lukt niet, hè? Er is nog steeds geen kindje geboren. Dan zal het misschien wel in de weg van Hagar, de dienstmaagd, zijn. Dat er dan toch nog een kindje geboren wordt. Dat was dus een beetje zelf aan het knutselen gaan, zelf oplossingen verzinnen en bedenken. Maar God zegt nee, uit jou en uit Sara. Ik heb het tot jullie beiden gesproken. Uit jullie beiden zal een kindje komen. En dat Abraham dus nu niet meegaat in die denkwijze van Eliezer, ik denk dat hij zijn lesje geleerd heeft. En dat is ook nuttig, wij moeten ook onze lessen leren, zodat je niet weer in dezelfde fouten stapt. Misschien doen we het wel, dezelfde fouten maken. Dat is het des te pijnlijker. Of dat we zeggen, ja, maar daar ben ik al een keer ingevallen. Alweer hoef ik het niet weer in diezelfde fouten te vallen, dat ik nu staande mag blijven. Maar dat mag toch een les zijn die je neemt, die je meeneemt, die je vormt, en dat je niet zomaar weer in dezelfde valkuil staat. Eliezer heeft zijn punt gemaakt en Abraham zegt, nee, jij neemt Isaac niet mee die kant op. Nooit. Trouwens, als die vrouw niet wil, hè,
dan ben jij gewoon vrijgesproken van de eed. Abraham, wat heb ik nu aan je? Ja, zegt Abraham, als die vrouw niet meegaat met jou, dan ben jij vrij van die eed. Alleen, dat zal niet gebeuren. Want God heeft tot mij gesproken dat dit land aan mij en aan Isaac gegeven is. Hij kan het niet bekijken. Hij kan het niet zien hoe het al vervuld wordt. Maar één ding weet hij, God houdt zijn woord. En dat is de kracht van Abraham. En dan zien we ergens dat die kracht ook zichtbaar wordt bij Eliezer. Want dan zegt hij, legt hij heel vrijmoedig zijn hand op de heup van Abraham. En dan wordt de eed afgelegd. Dan wordt gezworen. En zo gaat Eliezer op reis naar Nahor in Haran. En buiten de stad heeft ze wat kamelen meegenomen, 10 stuks schapen. En hij heeft wat schatten meegenomen, dat is altijd makkelijk natuurlijk. Dat kan helpen om het hart een beetje mee te krijgen van mooie dingetjes. Abraham was in het rijk, ja, gezegend, dus dat mag je ook laten zien. En zo is Eliezer na een lange reis, dat lees je niet. En in de ene tekst zweert hij nog zijn eet. En de andere tekst is hier Nahor. Maar goed, er zitten heel wat honderden kilometers tussen. En dan willen wij graag onze weg vertellen. Wat we allemaal hebben meegemaakt. Lange reis, gevaarlijke reis. En dit is gebeurd en dat is gebeurd. Maar de Bijbel geeft alleen maar de hoogtepunten aan. En dat is ook weer een les voor ons. Wij willen graag onze verhalen vertellen. Wat wij meegemaakt hebben. Nou, Eliezer heeft misschien ook van alles meegemaakt onderweg naar Nahor. Maar dat doet er verder niet toe. Hij is op de plaats waar God hem hebben wil. En waar Abraham naartoe gezonden heeft. Om een vrouw voor Isaac een bruid te werven. En dan is het mouwen opstropen. Werk aan de winkel. Want nu moet er een keuze worden gemaakt. Er moet een meisje komen. Dus ogen goed de kost geven. Gesprekken aangaan. Interviews afnemen. Misschien wel een aanvalsplan bedenken, een plan, de campagne, hoe ga ik dat doen? Nee, dat is niet echt wat er gebeurt. Misschien vertel ik nu iets hoe ik het zou doen, hoe wij iets aanpakken. Ja, we gaan brainstormen met elkaar, hoe doen we dit, hoe gaan we het aanvliegen? Nee, Eliezer doet dat niet. Hij gaat heel eenvoudig zijn handen vouwen en bidden. En ja, dat is zo'n prachtig gebed. Want dan staat er letterlijk, hij laat de kamelen neerknielen. En dat is de manier waarop je een kameel in rust brengt. Die laat je neerknielen, zodat hij door de knieën gaat. En dan weet je dat Eliezer, te midden van die kamelen, in gebed gaat. Toen zei hij, Heere God van mijn meester Abraham. Dus hij gaat bidden. Dat is het eerste. En wat hij zegt is, Heere. Nou, dat zijn allemaal hoofdletters. Dat kan niet anders dan Yahweh zijn. Dat is de God van het verbond. Dat is God die zijn woord gegeven heeft. Dat is God die trouw is. Die gesproken heeft tot Abraham. Die Abraham geroepen heeft. Uit Ur der Chaldeeën. En helemaal via Haran gebracht heeft. In het land Canaan. En aan wie het land beloofd heeft. Heere, God van mijn meester Abraham. Ja, dat is natuurlijk wat het is. Eliezer zegt niet God, maar God van mijn meester Abraham. En dat is een les voor ons. Dat je dat gewoon eerlijk vertelt en zegt. God is de God van Abraham. God is de God van Isaac. God is de God van Jacob. En daarmee is God de God van Israël. Zo komt God in ons leven. Via Israël hebben wij kennis aan God. En dan zien we hier ook Eliezer zo op die wijze bidden. Heere, Yahweh, de bondsgod, u die uw woord gaf, u die gesproken hebt. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn. Heere God van mijn
meester Abraham. En dan zegt hij, als u mijn meester Abraham genegen bent, ik snap deze vertaling niet helemaal, maar ik heb hem ook in een andere vertaling wat nagelezen. En ook even in het Hebreeuws bestudeerd. Maar dan is het niet een vraag, als u mijn meester Abraham genegen bent, van, nou ja, vindt u Abraham lief? Wilt u dan aan Abraham denken? Nee, het is geen smeekfeest. Geen poging om God te manipuleren en te bewegen. God wilt Abraham toch lief? Wilt u dan aan Abraham denken, genegen zijn? En als ik het Hebreeuws erop nasla en lees, dan zit er veel meer in het pleiten op de belofte van God. Er staat letterlijk, Heere, bewijs uw trouw, bewijs uw gesed, dat is een Hebreeuws woord, bewijs uw goedertierenheid. Maar ook soms wel met weldadigheid vertaald, goedertierenheid. De gesed van God, de trouw van God. Heere, bewijs uw trouw aan Abraham. Nou, dat is een machtig gebed. Een krachtig gebed. Bewijs uw gesed, uw trouw aan Abraham. Daaruit blijkt ook dat Eliezer van hetzelfde hout gesneden is. Het geloofshout. Waaruit Abraham ook gesneden is. Van datzelfde hout is ook Eliezer. Hij gelooft in God. En wat is geloven in God? Dat is God voor een waarachtig man houden, dat is een Bijbels uitdrukking, dat is dat wat hij gezegd heeft, aan hem teruggeven. Zijn eigen woord terugleggen bij God. Heer, u hebt het beloofd aan Abraham, dat het tot een groot volk wordt, dat Isaac tot een groot volk zal worden, dat uit Isaac uiteindelijk alle volkeren van de aarde gezegend zullen worden. Vervul uw belofte. Betoon uw gesed. Dat is een krachtig gebed, want dan ben je eigenlijk met God in gevecht. Dan ben je aan het worstelen met God en er is erop of eronder. Het is nu niet mijn zaak van, het zou wel fijn zijn als ik met een vrouw terugkom. Want dan is Abraham blij, Isaac blij en dan ben ik ook blij, is mijn missie voltooid. Nee, het gaat niet om de missie van Eliezer. Het gaat niet om de blijdschap van Abraham. Het gaat om God zelf. Het gaat om, nu is het erop of eronder, nu moet duidelijk worden, God is God of God is God niet. Ja, dat is worstelen met God. Bewijs uw grens. Ik ben dus even op gaan zoeken en toen kwam ik erachter dat hier voor het eerst een mens bidt op deze manier. En God vraagt om de openbaring van zijn gesed, van zijn trouw. En ik kom hiervoor wel iets anders tegen, bij Lot bijvoorbeeld. Die wordt uit Sodom gered door die engelen, die zeggen, Lot, je moet met je vrouw en kinderen zo snel mogelijk wegrennen, want het oordeel van God komt over de stad. En uiteindelijk is Lot gevlucht met zijn kinderen, zijn vrouw is achtergebleven, helaas. En als hij dan later erop terugblikt, dan zegt Lot in verwondering, Heere, u hebt uw gesed, uw weldadigheid aan mij bewezen. Dus in verwondering merkt Lot op, wauw, wat bent u goed, Heere, u hebt uw trouw aan mij bewezen. En dat is natuurlijk een hele mooie zaak, als we de trouw van God opmerken. Dat is heel waardevol. Dat we de trouw van God opmerken, niet alleen dat we gespaard zijn, zoals bij Lot, maar dat God zijn zoon niet gespaard heeft, zoals op Golgotha. Dat is ten diepste en ten volle de openbaring van de gesed, de trouw van God, dat hij eer hij de zonde ongestraft liet blijven, dus niet door de vingers ziet, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve zoon. En dan mogen wij opmerken op Golgotha, Heere,
in verwondering. U bent trouw. U hebt de zonde gelegd op uw zoon. En die heeft ze weggedragen. Uw toorn, het oordeel dat ik verdiend had. Heere, u bent trouw. Dat je opmerkt de grijsheid van God. Nou, nu de vervolgstap. En nu dan, op grond van die trouw die je opmerkt, te mogen bidden en worstelen naar God. Heere, betoon uw grijsheid. Want God heeft zijn woord vervuld. En dat merk je op. In Jezus Christus is God nabij gekomen. En mag ik God mijn vader noemen. En op grond daarvan, op dat fundament sta ik. En ga ik bidden. Net als even Jezus. Heere, vervul uw geestheid. Want op dat moment kon de Heer nog niet verder kijken dan alleen nog maar Isaac, die ongetrouwd is en geen vrouw heeft. En wij kunnen nu ook nog niet verder kijken dan dat Jezus nog niet teruggekeerd is. En dat er nog heel veel ellende is en ongerechtigheid en bommen vallen. En kinderen doodgaan en verhongeren en onrecht gebeurt en verschrikkelijke dingen plaats hebben. Dat zijn de dingen die wij zien. Maar Jezus heeft gezegd, ik kom terug. 1 keer, 2 keer, nee 3 keer in openbaring. En niet zomaar, ik kom haastig terug. En hij verlangt ernaar. Want hij bidt in Johannes 17, Vader, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Nou, daar hebben wij des te meer reden om op te merken de geestheid van God. Hij heeft zijn trouw bewezen door Jezus Christus. Die niet alleen dood geweest is, maar ook is opgestaan uit de dood. Die opgevaren is naar de hemel. Die daar is en die voor mij bidt, zegt Paulus aan Romeinen 8. Om dan juist als gemeente, als christen, des te meer te bidden. Heere, vervul al uw beloften. Uw terugkomst. Uw regering. Dat je op de troon van David zult zitten. Dat er vrede zal zijn. Dat hij alle dingen nieuw maakt. Dat hij het God lastig maakt. Met zijn eigen woord, met zijn eigen belofte. Vervul het, Heer. Goed, dus een hele uitstap zo. Keer weer terug naar Jezus. Ook hij doet dat. Hij bidt om de vervulling van de geestheid van God. En dat is een les voor ons. Dat wij ook leren bidden. Er zijn nog zoveel beloften die onvervuld zijn. Die openstaan. Maar net als die beker. Hè, dat wordt vol. God is geen leden aan schouwen. Hij ziet het. We mogen bidden. Kom Heere Jezus. Kom en haast. En ik ga terug naar Eliezer. Eliezer. Hij heeft het gebed gedaan. Hij bidt om de trouwe openbaring van de geestheid. Maar vervolgens gaat hij ook vragen. Heren. En wilt u haar dan ook maar aanwijzen. De vrouw. Om wie het draait. Wilt u haar. Zo duidelijk aanwijzen. Dat ze hier aan voldoen zal. Ze zal mijn kruik op de schouder dragen. Ze zal mij te drinken geven. En dan zal ze ook zeggen. Zal ik een kameel ook nog even drinken geven. Nou, die vrouw, dat zou dan de vrouw zijn die u dan geweest. Dan kun je zeggen, ja, mag dat wel een teken vragen? Nou ja, het blijkt, het mag. Een teken vragen mag. Maar wel in deze volgorde, dat je worstelt met God, met zijn eigen woord. Dus niet zomaar even, lukraak een teken, moet ik links of rechts, Heer, wilt u even spreken? Nee, het gaat om worstelen met God. Zijn eigen woord voorhouden. En dan ook een teken vragen vanuit de directe context. Dus geen wonderlijke dingen. Heel duidelijk, hij is er bij een waterput. Hij is dorstig. Er komen meisjes. Er is er voor gekomen. Hij vraagt eigenlijk door middel van de teken, Heren, ik leg het in uw hand. Want de mens die daar wat verogen is, je gaat zomaar de mist in. Dat je te veel voor de looks gaat. Het gaat om de juiste persoon. Heren, wijs haar maar aan.
uiteindelijk Rebecca wordt het, en dat is mooi, Rebecca is het geworden. En die voldoet aan die kenmerken. En dan zie je ook in het vervolg van de geschiedenis dat Rebecca graag meegaat. En alle bezwaren aan de voorkant die Eliezer had, ja, misschien gaat ze mee, ze zijn er niet. Als God werkt, dan worden alle bezwaren volledig weggenomen. Hier aan de voorkant echt wel zijn, waar je tegen aanhikken kan, dat je denkt, oh, hoe moet dat? En die op Eliezer ook benoemd zijn, en dat Abraham zelfs daarin meegaat en zegt, nou ja, als dat zo zal zijn, dan ben jij de slager van je eet. Maar ik weet van mijn kant, God die tot mij gesproken heeft, die zal het laten gebeuren. Dus het probleem zie ik. Maar goed, Abraham manipuleert Eliezer niet. Maar nu zie je dat Eliezer zelf die worsteling kent. Heere, doe weldadigheid, betoon uw geëzet aan Abraham, mijn Heer. En dan stelt hij dat teken. En dan ontvangt hij dat zichtbare teken, dat die aanwijzing wat Rebecca is. En dan lees je ook in vers 14, dacht ik ergens, of daarna, dat hij verwonderd is over hoe God zijn weg geleid heeft. En dat gun ik ons allemaal, dat we in de weg gaan van de Heere, van het woord, met God leren worstelen. En dat je ook de ervaring opdoet dat God ook geeft. En alle bezwaren ook wegneemt. En dat Abraham, dat Isaac, Eliezer, ja, het gaat uiteindelijk om ons geloof. En dat wij zo met God leren worstelen. En dat wij ook zo leren zien dat God ons de weg wijst. Nou, genoeg om van te genieten.
Om ook in praktijk te brengen. Amen. We gaan zingen. En dat is Psalm 42, 1, 2 en 5. staan in gebed en de Heere danken en bidden. Heere, almachtige God, u die zo trouw bent, u hebt alles in uw Zoon Jezus Christus vervuld. En dan zegt Paulus ook in Romeinen 8 vers 32, die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? En zo hebben we dus op grond van de vervulling van uw trouw in Jezus Christus, in het overgeven van uw Zoon aan het kruis, voor ons, hebben we vaste grond onder de voeten, dat u ook met Jezus, die opgestaan is uit de dood en die leeft en alle macht heeft in hemel en op aarde, alle dingen zal schenken, de vervulling van al die beloften. Het gaat door. Het gebed van Eliezer moet ook ons gebed worden en al meer worden. De vervulling van uw gesed, de vervulling van uw eigen woord. Het gaat om u, Heere. U bent God. En het kan niet anders, het zal openbaar worden. Heel de wereld zal het zien. Want u hebt het gezegd, ik kom en u zult komen. U hebt gezegd, ik maak alle dingen nieuw. En u zult ook alle dingen nieuw maken. Heere, de geest en de bruid roepen kom. En zo bidden wij, kom Heere, kom haastig. Vervul uw woord. En Heere, we danken u dat u zo ook uw woord gaf. Dat we het met ons meenemen. Dat we eruit leven. Het doorleven. Blijf bij de gemeente. Dat ze zo rondom uw woord mag samenkomen. Iedere zondag weer opnieuw. Leid haar. Zegen de gemeente. Ook in de nieuwe werkweek. Ga met ons mee. Geef kracht en wijsheid. Ook als het misschien vakantieperiode is voor een ander. Heere, blijf bij ons. En bewaar ook in ziekte en in tegenslag dat we op u mogen zien. Want Heer, onze reis, onze weg is niet een reis van wanhoop, een reis van duisternis. Ook al zijn we door de dood omringd, maar wij weten dat de dood overwonnen is. Dat u leeft. En u hebt het gezegd tegen ons, dat wij zullen leven. Heere, vervul uw woord. Blijf bij ons ook in de avond, in de nacht. En zegen ons en breid uw koninkrijk uit over heel de wereld. Om Jezus wil. Amen. We gaan ons geloof belijden. En we doen dat door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. En nadat we ons geloof beleden hebben, zetten we dat belijden ook voort met de zingen van opwekking 3-3-1. En ieder spreekt er ook in zijn hart, in haar hart, al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Father, be all.
Zegen van de Heer ontvangen. En die mag ik in de naam van de Heer op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Ergens nog dus collecte bij de uitgang. Als we een rondgang. En dan doen we die collecte vanavond bij de uitgang. Ja. Als iedereen ermee akkoord krijgt, dan.
Iedereen akkoord?
Ja, we zijn eruit. Ja.